De oorlog in Oekraïne gaat na ruim 4 jaar nog steeds door en wordt ook steeds voelbaarder voor onze collega's in Oekraïne. Vlak bij ons hoofdkwartier in Vinnytsia waren hevige droneaanvallen. Kan het werk van Christen voor Israël daar nog doorgaan? En hoe ga je om met constante dreiging? We hebben contact met Koen Kalier, het coördinator van het werk van Christen voor Israël in Oekraïne. En in andere delen van de wereld is het ook onrustig. De oorlog in het Midden-Oosten heeft ook een groot effect op de Joodse gemeenschap in Nederland. Bij mij aan tafel Frank van Oort, directeur van Christen voor Israël. Frank, welkom in onze uitzending. Ja, de afgelopen weken zijn er meerdere aanslagen gepleegd op Joodse instellingen in Nederland, ook in België, ook in Londen, het Verenigd Koninkrijk. En die aanslagen die worden geclaimd door een terreurgroep die zichzelf Ashab al-Yamin noemt. Dat is een terreurgroep die waarschijnlijk banden zou hebben met het Iraanse regime. Hoe ernstig is dat?
Ja, nou, kijk, de aanslagen die gepleegd worden, hè, de bommen die gemaakt worden, zijn bommen waarvan ze zeggen, ik kan het niet, maar wat ze zeggen dat het met wat vuurwerk te maken is. Maar zo makkelijk is dat dus, denk ik dan. Maar de achtergrond die erachter zit, de druk die er van uit machten die veel verder gaan dan een paar kwajongens die wat doen, die maken het wel heel ernstig.
Ja.
He, de jongens die opgepakt zijn, zijn allemaal zijn deel minderjarig, zijn nog nauwelijks 18 of 19 jaar. Dus dat zijn niet de leeftijden in België, maar het zijn dik minderjarigen. Maar die worden dus aangestuurd en daarin zie je dezelfde patronen als we eigenlijk al terugzagen bij Hamas, waar ook juist die kinderen en de jongeren opgeleid worden. En ja, dus
om aanslagen te plegen.
De zelfmoordterroristen, waar het vaak juist ook kinderen zijn of jongeren, die al jong opgeleid worden. Dus de angsten onder de Joodse bevolking is terecht heel groot,
ja,
denk ik.
En daar gaan we zo meteen in de uitzending natuurlijk nog verder over praten. Maar eerst dit, want de aandacht van de media die is op dit moment vooral gericht op Iran en het Midden-Oosten. Maar de oorlog in Oekraïne die breidt zich uit naar het westen van het land. In de afgelopen dagen was er een grote toename van drones die werden afgevuurd op het hele land. Gisteren kregen we de volgende beelden toegestuurd die gemaakt zijn vlakbij ons hoofdkwartier in Vinnytsia in West-Oekraïne. De oorlog wordt steeds grimmiger, ook voor het Christen voor Israël team in Oekraïne. Kan het werk nog doorgaan onder deze omstandigheden? Eerder vandaag sprak ik erover met mijn collega Koen Kalier, de coördinator van Christen voor Israël in Oekraïne. Koen, het is nog steeds heel onrustig in Oekraïne, ook in Vinnytsia, de stad waar jij en waar een groot deel van jouw team woont en vanuit waar jullie ook werken. Die stad is ook aangevallen met drones. Hoe was dat voor jullie de afgelopen dagen?
Het was heel heftig natuurlijk. Het kwam toch onverwachts. We waren eigenlijk al ook een stukje voorbereid, want we hebben enkele weken geleden een noodactie voor Oekraïne opgestart. Dus hebben we heel veel noodvoedselpakketten ingepakt en rondgedragen. Vorige week begon het eigenlijk al in Odessa. We hadden daarnet bij de synagoge pakketten afgeleverd en uitgedeeld. En er was een zware droneaanval, vlakbij alle ramen en heel veel schade. Toen waren we in Nikolaev en Krivorok en eigenlijk hetzelfde verhaal. We waren er al net geweest, of de dag ervoor of de dag daarna. En nu eigenlijk afgelopen dinsdag, we waren terug weer onderweg. En op weg naar huis in de late middag zagen we overal op de velden luchtafweer geschud. En dachten we, ja, zou er toch iets aan de hand zijn? En toen kwam het ene luchtalarm na het andere. We waren gelukkig toen net ook thuis. Maar toen was eigenlijk de ene droneaanval na de andere op West-Oekraïne, waaronder ook de Vinnytsia, op de stad waar wij wonen en werkzaam zijn. Maar wat ons wel verbaasde, dat er ongeveer 500 drones overdag richting West-Oekraïne en ook met tal van inslagen in Vinnytsia, vlakbij waar we wonen, waren een tal van gebouwen en huizen getroffen. Dus dat was heel heftig, heel schrikkend. Het deed ons denken aan het begin van de oorlog, toen er ook heel veel inslagen en droneaanvallen waren. Dus we wisten niet eventjes wat er ons overkwam.
Nee, was het beangstigend voor jullie?
Zeker, zeker. Ook iemand, we kregen natuurlijk tal van telefoontjes, appberichtjes, alles goed. En omdat het ook zo dichtbij was en ook zo luid en zo hevig. En net een van onze medewerkers was 2 minuten voordien voorbij die plaats langs gereden. Dus het was, je wist eventjes niet en werd voortdurend opgeroepen. Niet alleen het luchtalarm gaat af, maar er wordt ook luid opgeroepen in de microfoons. Schuil, ga binnen, niet op straat, politie, brandweer. De hele stad eigenlijk van bijna 500.000 inwoners kwam plotseling tot stilstand.
Ja, nu lijkt het zo dat de intensiteit van de oorlog, die toch al jarenlang duurt, maar dat die de laatste dagen dus eigenlijk toeneemt. We horen daar hier in Nederland op het nieuws eigenlijk vrij weinig over, want dat nieuws raakt een beetje ondergesneeuwd bij al het nieuws vanuit Iran. Maar in Oekraïne is het dus ook heel heftig, hè? Voor jou, voor je team, ook voor de Joodse gemeenschappen die jullie daar ondersteunen. Hoe kunnen jullie als team om elkaar heen blijven staan?
Ik denk dat het iedereen is ook natuurlijk op het gefocust op het werk en het doel en waarom we hier zijn. Dus dat helpt enorm. In tijden van nood, in tijden van oorlog, moet je altijd bereid zijn om te helpen en te blijven helpen. Dat doen we ook. Maar er is natuurlijk ook altijd gevaar. Want je weet ook nooit waar en wanneer die raketten en drones terechtkomen. Vooral ook overdag, wanneer we dan eigenlijk meestal op de baan zijn. Maar ik denk dat het de Bijbel, het woord van de Heer, ons staande houdt, ons vasthoudt. Dat wil niet zeggen dat er natuurlijk niks kan gebeuren. Maar dat is eigenlijk het gebed van jullie. Het lezen van de Bijbel, weten waarom je dit werk doet. Niet te veel nadenken over wat er zou kunnen gebeuren, want dan moet je gewoon niks meer doen. Maar het is juist ook net een bemoediging en een zegen, speciaal op de plaatsen waar we komen om de Joodse gemeenschappen hulp te brengen. Denk vooral dicht bij het oorlogsgebied, Zaporozhye, Sumy, Chernigov, Nikolaev, Odessa. Dat de mensen zeggen dat jullie na al die jaren nog altijd aan ons denken, ons blijven steunen, ons blijven helpen. Ook bij de terugkeer. Dat geeft de mensen hoop en dat bemoedigt. En terzelfde tijd word je dan ook terug ook bemoedigd. Maar wat heel bijzonder was, daar wil ik nog eventjes iets zeggen. Ik kreeg een telefoontje van een voorganger uit Nazareth. Die had ook gehoord wat er was gebeurd. Dus die wilde ook een en ander horen. En die antwoordde gewoon wat, kom Psalm 46. Waar staat, en ik wil één zin lezen. Bij God vinden wij bescherming. Hij is onze kracht. In de moeilijkste omstandigheden bleek Hij ons altijd te hulp te komen. En dat ervaren we eigenlijk hier met ook al onze medewerkers al eigenlijk ruim 4 jaar wanneer de oorlog is gestart.
Ja, nou ja, je vertelt al, hè, in die afgelopen 4 jaar hebben jullie natuurlijk onvermoeibaar het hele land doorgereden met voedselpakketten, met allerlei soorten hulp voor de Joodse gemeenschap. Nu, de afgelopen dagen is het extra heftig geworden met echt heel veel droneaanvallen en met inslagen overal in het land. Is het nog wel mogelijk om de weg op te gaan en om te doen wat jullie normaal doen, namelijk Joodse gemeenschappen bezoeken?
Dat is zeker nog mogelijk. Volgende week trouwens komt er terug een grote levering van 26.000 kilogram voedselproducten die we gaan inpakken. Je moet ook rekenen, het is een enorm groot land hier, Oekraïne. Het is ongeveer 20 keer de oppervlakte van Israël of van België. Dus het reizen en om eens werk te doen, dat kan gelukkig nog doorgaan. Alleen is ook de vraag is altijd, je weet nooit waar die drones en die raketten terechtkomen.
Mm-hmm. En dat maakt het onzeker inderdaad. Maar je vertelt, jullie ondersteunen de Joodse gemeenschappen. Jullie reizen dus voor zover dat kan het hele land door in Oekraïne om de bevolking daar te ondersteunen. Wat is jullie boodschap aan hen? Want het lijkt soms wel een uitzichtloze situatie na 4 jaar oorlog.
Ik denk dat het lijkt uitzichtloos, maar we staan nu voor Pesach, het Joodse paasfeest. En wat we vooral de laatste weken aan de mensen hebben verteld, Kijk, jullie vieren binnenkort Pesach. En wat wordt er gezegd met Pesach? Volgend jaar in Jeruzalem. En wie weet dat die belofte, de terugkeer, wie weet, misschien zal het voor jou niet gelden, maar wie weet dat die belofte van terugkeer misschien zal mogelijk zijn voor jullie kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen. We bemoedigen altijd de mensen vanuit de psalmen, vanuit de Bijbel. En dat is eigenlijk, en dat vinden wij heel voornaam iets, en dat is ook heel mooi om te doen. Iets geven waardoor de mensen bemoedigd worden en vertrouwen in alle omstandigheden op de Almachtige. Zeker in een oorlogssituatie. En dat is ook de boodschap voor de Joodse gemeenschappen al jaren voor de oorlog, maar vooral ook tijdens de oorlog.
Ja, zijn Oekraïners hoopvol dat de oorlog binnenkort tot een einde zou komen?
Dat weet ik niet. Ik zelf ben, ik heb het al een paar keer gezegd, ik ben zelf heel pessimistisch over het verloop van de oorlog. En ik hoop van harte dat ik verkeerd ben. Ja, dat mag ook, je mag ook niet verkeerd zijn. Maar ik ben heel pessimistisch. En ik denk heel veel Oekraïne, iedereen heeft een andere mening, maar ik denk dat ook heel veel Oekraïners heel pessimistisch zijn over het loop van de oorlog. En ik denk zolang Rusland niet krijgt wat het wil, zal de oorlog gewoon doorgaan.
Ja, tot slot, hè, want je deelde net ook al een psalm waaruit jullie als team bemoediging halen om door te gaan met het belangrijke werk wat jullie daar doen, om de Joodse gemeenschappen te ondersteunen. En nu zijn er ook heel veel mensen in Nederland, in België en waar dan ook de mensen deze uitzending kijken die bidden voor jou en voor je team van Christen voor Israël in Oekraïne. Waar kunnen we voor bidden?
Ik denk, het is eigenlijk één heel belangrijk gebedspunt. Is eigenlijk voor bescherming. Voor bescherming voor onze chauffeurs, de medewerkers, de reisbegeleiders. Want ons werk bestaat eigenlijk voortdurend dat we op de baan zijn. Kijk, na dit gesprek vertrek ik terug met de lading voedselpakketten naar Kiev. Dus voor bescherming. En ook voor de Joodse families die Alia maken, die binnenkort te vertrekken. Dat kan nu voorlopig eventjes niet.
In verband met de oorlog in Israël.
Ja, maar tientallen families zijn klaar om te vertrekken. En dat ook hun reis uit gans Oekraïne via Moldavië, dat ook veilig mag verlopen.
Daar gaan we zeker voor bidden. Koen Kalier, heel veel zegen gewenst in Oekraïne en sterkte daar voor jou en voor je team. Ja, Frank, we hebben gehoord wat Koen allemaal vertelde over het werk. Hoe moeilijk het ook is, maar het team in Oekraïne die gaat door met het ondersteunen van de Joodse gemeenschap in dat land. Waarom is dat werk zo belangrijk?
Ik ben er zelf nog een maand geleden geweest en met het team mogen bidden en er bij hen zijn. En dat was een bemoediging voor mij, maar ook voor hen. Het is zo belangrijk omdat zij constant doorgaan met het tonen van de liefde van God voor zijn volk door gewoon praktisch te helpen. Mm-hmm. Door die voedselpakketten in te pakken en rond te delen. En weet je, de omstandigheden voor de bevolking van Oekraïne is echt verschrikkelijk. Mm-hmm. En dan zeker ook voor de Joodse gemeenschappen die wij daar steunen.
Mensen leven echt in armoede.
Ze leven echt in armoede. Mm-hmm. Kijk, waar je van Israël kan zeggen, er zijn overal goede schuilkelders. Oekraïne niet. Toen ik vroeg waar ik heen moest gaan als het alarm afging in mijn hotel. Toen haalde de mevrouw haar schouders op en zei, u kan gewoon op uw kamer blijven. Weet je, er is geen vluchtmogelijkheid. En die drones weet je dus nooit waar ze komen.
Nee, en dat maakt het ook ingewikkeld.
Maakt het zo ingewikkeld. Dus de druk neemt enorm toe op de
bevolking. Hoe kunnen we vanuit Nederland en België ondersteuning geven aan het werk van Christen voor Israël daar?
Ja, in de eerste plaats door in gebed om ons team heen te staan. En de veiligheid van het team te bidden. Je weet nooit waar die drones terecht gaan komen. Ze zijn veel onderweg. Mm-hmm. Ze zetten hun werk door. Maar ten tweede door ook financieel daaraan bij te dragen. Hoe meer geld wij binnenkrijgen, hoe meer wij ook in de in de ondersteuning van de Joodse gemeenschappen daar kunnen doen.
Ja, en ook in de afgelopen maanden hebben we daar ook inderdaad aandacht voor gevraagd met onze noodactie. Ja. En daar is ook op gedoneerd. Dus het is ook mooi dat we het werk zo kunnen voortzetten dan. Maar
en zo wordt het dus ook ervaren door de mensen daar. Mm-hmm. Ze weten van, ja, we geven een signaal en het wordt opgepakt. Dus de hulp die de mensen daar hebben gegeven, dat is ook echt beseft dat dat... Dat dat die ondersteuning is.
Ja.
En dat het geld niet alleen geld is, maar dat het ook gebed is.
Ja. We gaan het hebben over het antisemitisme in ons eigen land. Aanslagen op de Joodse school, het Geider, op synagoges van de afgelopen weken, die zijn geclaimd door een terreurgroepering. Ja. Hè? Dat hadden we het net over. Ashab al-Yamin, die lijkt verbonden aan het Iraanse regime. Je vertelde al net, hè, van het zorgt ook wel voor angst, voor onzekerheid binnen de Joodse gemeenschap. Je hebt zelf veel contact met mensen van de Joodse gemeenschap. Ja. Wat zegt het over hun veiligheid?
Dat er echt bewaakt moet worden. Dat was natuurlijk altijd al zo. Hè? De hekken die om het Geider, de Joodse school, en om de Maimonides, de andere Joodse school, stonden, die waren al bizar hoog.
Er stond marechaussee voor de deur.
Er stond altijd al marechaussee. Er is nu een 24-uurs bewaking. Maar dat nodig is in ons land, waar we juist onze vrijheid voelen. En dat is dan bij de instellingen. Maar ook bij de burgers thuis, weet je, daar is ook angst en zorg. Want dat kan zomaar overslaan naar de woonhuizen.
Ja, je hebt veel contact met hen. Wat vertellen ze je? Hoe ervaren zij deze aanslagen?
Als een bevestiging wat ze al voelen sinds een paar jaar. Dat het antisemitisme sterk toeneemt. En dat juist ook vanuit de dreiging, vanuit het onberedeneerbare, mm-hmm. dat voor hen echt bedreigend is.
Merk je angst?
Vooral doorzettingsvermogen. Joden kennen hun geschiedenis, zeg ik heel vaak. Ze weten van het antisemitisme wat altijd gespeeld heeft en dat ze altijd weer uitgebannen werden, uitgekotst werden in de samenleving. Maar je merkt ook een soort moedeloosheid dat het weer komt.
Ja, maar dan
ook
kan je
mensen
nog
die echt
bang
letterlijk
zijn,
zeggen van, ja, waar de ouders van hebben gezegd van, nou, dit mag nooit meer, dit zal nooit meer gebeuren. En dat zij nu merken dat het wel weer gebeurt.
Ja, maar dan kan je nog steeds bang zijn, ook al weet je dat
precies.
Zijn.
Nee, dus er zal zeker angst zitten, maar daar Joden laten zich niet leiden door angst. Mm-hmm. Angst is geen goede raadgever, zeggen wij ook. Dat is ook ons taalgebruik. Ja. Maar ze zijn heel doortastend. Ja. En je ziet ze ook bewust terugvallen op wat ze van ouds hebben in Torah.
Aan de andere kant, is het niet ook wel heel erg overdreven om dan gelijk lijnen te trekken naar de Tweede Wereldoorlog? Met de incidenten die hier in Nederland nu zijn geweest?
Ja, weet je... Het kan gemakkelijk een dooddoener zou het kunnen zijn. Maar ik vind zelf als zij het doen, hè, dat zij hebben die ervaring. Zij weten waar ze over praten. Dat is anders dan als iedereen het er maar even bij haalt. Mm-hmm. En dat het bedreigend en angstaanjagend is, dat is zeker zo.
Ja.
Of het hetzelfde is, weet je... Rabijn Jacobs leert ons dat het komt steeds in een andere vorm. En nu die verbinding met de staat Israël, hè, dat je... als Jood dus niet meer achter Israël mag staan. Ja, dat is natuurlijk bizar.
Ja. Zorgen dit soort aanslagen nou ervoor, volgens jou, dat de Joodse gemeenschap zich verder terugtrekt? Eigenlijk een beetje isoleert van de rest van Nederland?
Nee, andersom. Dat de rest van Nederland de Joodse gemeenschap in een hoek gaat zetten. Mm. Terwijl zij alles doen en daar ook heel openlijk en publiekelijk doen dat ze zich willen staan voor wie ze zijn en voor de gemeenschap die ze zijn. En juist ook dat contact met de maatschappij ook opzoeken.
Ja, maar het effect is wel, zeg je, van ze komen wel in een hoek te staan.
Dat is het gevaar wat er is en wat we dus niet als bevolking ook niet moeten laten doen. Dus ik ben heel blij we kregen gisteren bericht vanuit het Geider. De dank voor alle kaarten die gestuurd waren. En dan hebben wij wel ook gezegd dat moet je doen, maar dat deden we met anderen die dat ook al zeiden.
Dus
maar
de christenen die kaartjes sturen ter bemoediging, bedoel je?
Ja, precies. Ja. En dat juist, dat ze ervaren dus dat daar christenen zijn, dat er mensen zijn in de samenleving die het voor hen opnemen. Mm. En ik denk dat we dat nu allemaal moeten doen op alle plekken waar we zijn.
Hey, maar vraag je, want kaartjes sturen is natuurlijk lief en het is hartstikke mooi, maar hoe kunnen wij als christenen opstaan tegen jodenhaat?
Tegen jodenhaat? Nou, ja,
dan helpt een kaartje toch niet?
Nou, een kaartje helpt zeker, want dat bemoedigt en dat geeft die standvastigheid van de Joodse gemeenschap, die versterkt dat, dus dat helpt zeker wel. Maar ik denk heel erg dat we in onze maatschappij het nodig hebben, dat we dus ons uitspreken dat wat daar gebeurt, dat waar de radicale islam opkomt die zich expliciet uitspreekt tegen de Joden en tegen Israël, dat wij moeten opstaan en zeggen, ja, maar wij zijn een land en daar is de ruimte voor.
Hebben we volgens jou ook specifiek als christenen een opdracht juist om dat te doen?
Ja, hebben we zeker, want wij voelen ons juist verbonden met hen. We zien hen als onze oudere broeder. Mm-hmm. En dan moeten we ook juist dat nu laten zien en voor hen staan.
Ja, ja. Dat is ook wat we als Christen voor Israël ook al jarenlang natuurlijk doen. Om naast de Joodse gemeenschap en naast Israël te staan. Nu oorlog, hè? Want het nieuws wordt daardoor gedomineerd. Ook deze uitzendingen regelmatig natuurlijk. Maar oorlogen en ongerechtigheden in deze wereld, die nemen dus aan alle kanten toe. Maar hoe kunnen we daar nou Gods leiding in zien?
Ja, ik vind dat een heel belangrijke vraag, weet je. Soms worden wij door christenen weggezet van, ja, jullie halen overal maar de Bijbel bij. Nou, ik denk dat dat ook goed is, dat we daartoe geroepen zijn om Gods woord er altijd bij te halen. Maar ik denk vooral ook dat God zijn woord heeft gegeven, juist ook als een richtsnoer in onze tijd.
Ja.
Alleen is het soms of vaak heel lastig om, dan zie je wel de tekens, maar je hebt echt de kracht en de leiding van de Heilige Geest nodig om het ook te kunnen plaatsen.
Ja, en ik kan me ook voorstellen dat mensen zich afvragen van, heeft God het nog wel allemaal in de hand? Ja. Je ziet dat het uit de hand loopt in Oekraïne. Je ziet dat het allemaal zo lang duurt in Iran en het hele Midden-Oosten. Je ziet dat hier in Nederland de aanslagen toenemen. Heeft God het nog wel in de hand?
Nou, weet je, ik vind dat heel mooi. Ik ga straks een stukje lezen uit een tijd dat het ook echt leek, zeker voor Israël, dat het volledig uit de hand liep. En dat is de tijd naar de geboorte van de Messias, van de Heer Jezus toe.
Welk stuk is dat, Matthäus?
Dat is Matthäus 2. Daar ga ik een paar versen zo uit lezen. Maar ik vind het mooi om er van tevoren wat over te zeggen. Ik lees dat omdat je dan ziet dat het voor de buitenwereld lijkt dat er toevalligheden zijn. En dat begon al, dat keizer Augustus, de keizer, de machthebber van het Romeinse Rijk, opdracht gaf dat iedereen zich moest laten inschrijven. En dat het daardoor als bij toeval zo kwam dat Jozef en Maria naar Bethlehem gingen om zich in te laten schrijven in Bethlehem.
Anders hadden ze daar helemaal niet naartoe gehoord.
Nee, precies. Ja. En in het stukje wat ik ga lezen, komt dat nou juist terug ook. Dat de schriftgeleerden dus ook weten, de overpriesters weten dat het in Bethlehem de Messias zal worden geboren. Maar ze kunnen die tekst helaas nog niet toepassen op de werkelijkheid die ook gaande is. Mm. Ik denk dat ik nu eerst een stukje zou willen lezen. En dan wil ik er daarna nog een paar dingen over zeggen.
Ja.
Dan zijn de wijzen uit het oosten bij Herodes, de machthebber in Judea gekomen. En dan zegt koning Herodes, dan laat hij de overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeenkomen om te vragen of die weet waar de Messias geboren moet worden. Zij zeiden tegen hem, in Bethlehem in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei, ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ik kom om het te aanbidden. Mm-hmm. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken, goud, wierook en mirre. Ik lees dit stukje omdat ik het zo interessant en belangrijk vind dat God zijn, door zijn profeten maakt hij zijn weg bekend. Maar hij is altijd in het verborgene aanwezig. Mm-hmm. En deze overpriesters weten dus waar de Messias geboren zal worden.
Want dat stond in de profeten.
Dat stond in de profeten. Ze horen dat er mensen zijn die zegt dat ze geboren, dat hij geboren zal worden. Alleen ze doen één ding niet. En dat is dus naar Bethlehem gaan om de Messias te zoeken. Hm. Dat was een logische stap geweest. Ik denk dat het voor ons heel erg zo is dat we nu onze oren moeten openen. Dat we het woord moeten lezen. Dat we moeten weten wat er speelt. En dat God door zijn Heilige Geest ons ook zal leiden en het zal gebruiken dat we het ook kunnen plaatsen.
Dat is eigenlijk, daarmee maak je de link naar vandaag.
Hè? Ja, naar vandaag.
Ja, maar kun je daar dan uit leren dat dingen die ogenschijnlijk toevalligheden lijken, net zoals in de tijd van Herodes, of dat Jozef en Maria toevallig naar Bethlehem moesten, dat het misschien toch niet zo toevallig is als dat
nee,
lijkt.
Dat God in het handelen van de geschiedenis, dan heb je de buitenkant is wat we zien van wat er in de geschiedenis gebeurt. We zien dat Herodes de wijzen naar Bethlehem stuurt, ja? Maar hij heeft een heel ander plan. De oogmerk van wat de wereld heeft is helemaal niet ten goede, want hij heeft uiteindelijk ten plan om de Messias te doden. En als God niet zou ingrijpen en Jozef in zijn droom niet zou waarschuwen, dan was het ook gebeurd, menselijkerwijs gesproken. Maar er is een dieper gang aanwezig en dat is wat die wijzen zien. Die gaan naar Bethlehem, die worden bevestigd door de ster en ze aanbidden het kind, de Messias van Israël, als de koning van deze wereld. Ik denk dat we in deze tijd, waarin we zien dat God zo hard aan, dat er zoveel gebeurt rond Israël, rond het Joodse volk wereldwijd, op manieren dat we niet hadden kunnen indenken, dan betekent dat er God aan het werk is.
Ja.
En we moeten teruggaan naar zijn woord, we moeten lezen wat de profeten zeggen om te begrijpen dat het nabij is. Voor de deur, zoals de Heer Jezus zelf zegt.
En dat het God niet uit de hand loopt.
Ja, weet je, jij zei zo net, we horen in de wereld over oorlogen. Mm-hmm. En toen dacht ik, en dan ga je zeggen, en geruchten van oorlogen. Want dat is wat de Heer Jezus zegt, dat de tekens zijn die aan zijn komst vooraf gaan. Mm-hmm. We staan op een tijdpunt in de wereld dat God is aan het ingrijpen.
Ja.
En dan kan je niet zeggen van, oh, Israël doet dus het goede, maar wel God gebruikt het. En God komt tot zijn doel. Net zoals hij tot zijn doel kwam toen hij uit de Babylonische ballingschap in tijd van Kores zijn volk terugriep naar zijn land. Zo heeft hij hen nu teruggebracht naar het land. En moeten we gewoon op het puntje van onze stoel zitten om te zien wat er nu gaat gebeuren.
Zullen we daarvoor bidden?
Ja, dat is het belangrijkste wat we kunnen doen. Vader in de hemel, we danken u dat we daarvan vol mogen zijn van de dingen die u doet. Heren, dat we iets beseffen dat we in deze tijd mogen leven, dat een hele bijzondere tijd is. En we kunnen er nooit een vinger achter leggen. Maar we zien wel, Heren, dat u de woorden uit uw profeten letterlijk in onze tijd in vervulling doet gaan. Dat u uw volk Israël terugbrengt in het land. Heren, maar ook dat er tijden van oorlogen en geruchten van oorlogen zijn. Heren, we zien de tekens van de tijd. En u, Heer Jezus, geeft ons dan de opdracht om onze hoofden opwaarts te richten en te weten dat de verlossing eraan komt. En we bidden, Heer, of u die verlossing wilt geven. Dat bidden we in de eerste plaats ook voor de actuele dingen waar we over spraken, Heer, over de situatie in Oekraïne. We bidden voor de Joodse gemeenschappen daar. Heren die lijden, die het moeilijk hebben. We danken u voor het werk wat we daar als christenen voor Israël mogen doen. En we bidden om uw zegen daarover. En vandaag ook op een bijzondere manier ook voor hun bescherming. Heren, u weet hoe dichtbij de oorlog is gekomen. U weet de zorgen die dat geeft aan het team. En wij bidden, Heer, om uw ontferming, om uw bescherming. Wilt u uw engelen uitzenden om hen te beschermen? Heer, dat bidden we ook voor de Joodse gemeenschap in Nederland en in Europa. Heer, u weet het gevaar wat op de loer ligt. Heer, en we bidden dat u wilt geven dat ze veilig zijn, beschermd. Heer, dat de overheid ook in zal grijpen en op zal treden. En we bidden, Heer, dat wij om uw volk heen mogen staan. Hen mogen beschermen. En daar mogen opstaan en dat mogen doen, Heer, wat u in onze persoonlijke situatie ook geeft, wat we kunnen doen. We bidden voor uw volk Israël in het land. Heer, we bidden om hun bescherming. Heer, de raketten waar het Iron Dome soms niet exact genoeg is om te kunnen beschermen en er toch raketten neerkomen. U weet, Heer, de schade die het aanricht. Dank u ook voor de bemoediging die u toch geeft in de vele bescherming die er is. We bidden, Heer, of u in de angst en de zorgen van uw volk hen wilt geven dat ze mogen volhouden. En dat ze in hun nood juist op u mogen zien. Heren, wilt u om uw volk heen zijn? Wilt u uw engelen bevel geven om uw volk te beschermen? Wilt u wijsheid geven aan de regering in de stappen die ze moeten zetten, in de oorlog die ze voeren? Heren, wilt u bovenal komen tot uw doel? Heren, we lezen in uw woord dat die tijd zal komen dat Jeruzalem de stad van de vrede is. Dat vanuit Jeruzalem uw wet uit zal gaan. En, Heren, uw vrede gezien zal worden. En we bidden, Heer, dat die tijd, de tijd van de Messias, dat die mag komen. Heren, maak ons vast in onze hoop. Zet ons, versterk ons in ons geloof. En leer ons om uw liefde te delen in deze tijd waar die liefde zo nodig is. En kom zo tot uw doel. In Jezus' naam. Amen.
Frank, dankjewel voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. Op 21 april organiseren wij een grote solidariteitsavond voor Israël. Dat doen we in het midden van het land om 19:30 s'avonds. En we hopen dat u daar massaal bij zult zijn om uw solidariteit te laten zien met de Joden in ons land. Ook met Israël die haar 78-jarig bestaan viert. En we mogen daar ook zijn om te genieten van muziek, om de Bijbel samen open te slaan en om elkaar te ontmoedigen en te bemoedigen. Dus we hopen dat u erbij bent. Als u meer wilt weten, dan verwijs ik u graag door naar onze website cvi.nl/israel78. Daar vindt u meer informatie en daar kunt u ook uw kaartjes bestellen. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.